Die psalm die we gaan lezen, dat is psalm 132. Ik lees eerst vers 1 tot 7, dan lees ik vers 11 tot 14, psalm 132. Een pelgrimslied. Blijf David gedenken, Heer, en alles wat hij heeft doorstaan, omdat hij de Heer had gezworen, de machtige van Jacob had beloofd, ik zal mijn tent niet binnengaan, noch mij te rusten leggen op mijn bed, mijn ogen niet overgeven aan de slaap, noch mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woning voor de machtige van Jacob. In Efrata hoorden wij van de ark. Wij vonden hem in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan zijn voeten. De Heer heeft David trouw gezworen, en zijn belofte neemt hij niet terug. Eén van je nazaten laat ik je troon bestijgen. Houden je zonen zich aan mijn verbond, aan de richtlijnen die ik hun geef, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon. De Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats bereid. Dit is voor altijd mijn rustplaats. Hier verlang ik te wonen. In de preek zal een zekere nadruk komen te liggen op het eerste vers. Blijf David gedenken, Heer. En alles wat hij heeft doorstaan, maar het zal natuurlijk ook gaan over het geheel van deze psalm. Gemeente van Christus, in deze psalm wordt twee keer een eed afgelegd. Eerst door David in vers 2 en dan door God in vers 11. In beide gevallen is het een eed die in vrijheid wordt gedaan. En wanneer doe je zoiets? Als mens. Zoiets doe je als je jezelf volkomen wilt binden aan wat je gaat doen. Als je je leven ervan af wil laten hangen. Dat doet David. Ik zal niet rusten en me niet overgeven aan de slaap, voordat ik een plaats vind voor de Heer. Een woning voor de machtige van Jacob. In het Hebreeuws is die eed eigenlijk een zelfvervloeking. Er staat letterlijk: als ik mijn tent zal binnengaan en mij overgeven aan de slaap, voordat ik een plaats gevonden heb voor de Heer, dan mag de ondergang mij treffen. Dan besta ik eigenlijk niet meer. David wil met heel zijn ziel een vaste plek realiseren voor zijn God. De Heer zweert ook. Maar waarom zou hij dat doen? Waarom zou God een eed afleggen? Zijn beloften zijn betrouwbaar en staan als de berg Sion. Wat hier gebeurt is echt uniek. Je komt het in het psalmboek nog één keer tegen, in psalm 110. Zijn eed is: ik zal een van jouw nazaten je troon laten bestijgen. Ik kom daar niet op terug. Ik zal het huis van David tot aanzien brengen. God bindt zich dus aan de familie en de dynastie van David. Dat is twee keer een keus onder ede. De ene is een keus voor een plek, die ene plek. En de andere is een keus voor één familie. De plek, dat is Sion. De tempel of Jeruzalem. David zet zich daar geheel voor in en de Heere gaat erin mee. Ook God zegt: ik kies voor Sion. Dat is mijn rustplaats in eeuwigheid en daar verlang ik te wonen, vers 14. En in die eed die God dus overneemt, daar zit passie in. Die plek, dat is het, daar is het. En die plek zal ook grote uitstraling krijgen. Armen krijgen daar brood in overvloed. De lofzang gaat door onder leiding van priesters die geacht worden. En Davids huis zal aanzien genieten. God heeft dus te maken met de keus van een familie en van een plek. Dat zijn twee ideeën die vandaag behoorlijk omstreden zijn. Neem ons eigen koningshuis. Willem-Alexander is koning omdat hij nazaat is van Willem van Oranje. Hij behoort tot die familie. Willem van Oranje, de vader des vaderlands. In de verte zou je kunnen zeggen, is dat een parallel met David en zijn nakomelingen. Die parallel is in het verleden ook vaak getrokken. Maar daar kun je ook vraagtekens achter zetten. En dat gebeurt. Erfelijk koningschap, hoe? Iemand moet eigenlijk gewoon geschikt zijn als staatshoofd. En je zou dan ook beter verkozen kunnen worden. Verbindt God zich met één familie? Is dat ook niet riskant? Ja, inderdaad. God neemt oneindige risico's bij de verwerkelijking van zijn plan. Ook die andere lijn staat onder druk. De plek. Dan heb je het dus over Israël en Jeruzalem en met name de Tempelberg. Dat is allemaal brandstof voor conflicten. Nou kun je die zaak oplossen, kortsluiten, door te zeggen, nee, vanuit het Nieuwe Testament weten wij inmiddels dat Jeruzalem niet langer de unieke plek is waar de Heer wil wonen. Jezus zei het al tegen de Samaritaanse vrouw, overal kan je God aanroepen en als je dat doet in geest en waarheid, dan hoort hij je. En Paulus zegt over de tempel van God, dat zijn jullie. De gemeente, dat is nu de tempel van God. En als je dan denkt aan het koningschap, dan weten wij inmiddels toch dat het gaat om de zoon van David, Jezus. Hij is die gezalfde. Sinds hemelvaart zit hij op de troon. Kortom, je moet het allemaal, ook zo'n psalm, wat meer geestelijk gaan opvatten. Anders kan je het niet zo goed meer zingen. Daar zit inderdaad iets in. Als wij psalmen zingen, denken we ook zeker aan Christus en aan de gemeente. Maar vergeestelijken kan ook te ver gaan. Dan zeg je bijvoorbeeld dat Israël vandaag, het concrete Israël nu, niet meer die plek heeft die het toen had. Israël is dan inmiddels gewoon een van de volken geworden, die net zo beoordeeld moet worden. En het nieuwe Israël, het wezenlijke Israël, dat zijn de volgelingen van Jezus. En Sion, dat is nu de kerk. Maar als je dat zegt, dan lijkt het er dus op alsof God die concrete geschiedenis achter zich heeft gelaten. En ik wil er nou zo graag over nadenken met u, dat die psalm zo diep in de geschiedenis wortelt. En vertelt over een eed die beiden zwoeren en die juist verbonden is met die geschiedenis en met die historische plek. Dat er dus een God is, onze God, die zich hecht aan die geschiedenis en die daar niet op terugkomt. Er is een historische lijn. En dat laat deze psalm mooi zien. Het gaat eigenlijk over het brengen van de ark naar Jeruzalem. En die hele geschiedenis ga ik u ook proberen een beetje te vertellen. Maar eerst nog, deze psalm is veel later opgeschreven in de tijd van een latere koning in Israël. Waarschijnlijk in het Tweestammenrijk. En in die latere generatie wordt dan herinnerd aan alle moeite die David heeft moeten doen, het lijden dat het hem gekost heeft om de ark op zijn plek te krijgen in Jeruzalem. De ark. Als wij denken aan de ark, dan denken wij vaak meteen aan een onderdeel van de ark. Dat is het deksel. Het gouden deksel. En dat is het deksel van de verzoening. Daar ging de hoge priester één keer per jaar naartoe. De grote verzoendag, daar werd het bloed gesprenkeld. Als je wel eens een preek over de ark hebt gehoord, dan zal het vaak daarover gegaan zijn. Dat vind je ook terug in het Nieuwe Testament, in Hebreeën vooral. Daar gaat het helemaal niet over in deze psalm. Daar gaat het over de ark die de troon van God is. Of ook wel de voetbank van zijn voeten wordt genoemd. En van die ark moet je weten dat hij voorop ging. Die kist met ringen aan de vier hoeken waar stangen doorheen gestoken werden die door de priesters op de schouders gedragen werd. Die ging voorop. Die ging voorop in de woestijn. Voor twee dingen. Om de weg te wijzen, net als de wolk. En als de ark dan stil stond, dan was dat de plek van de rust. Daar kon het volk uitrusten, op adem komen en dan weer verder trekken. En een andere heel belangrijke functie van de ark was de vijanden afschrikken. De ark was het teken dat God zou strijden voor zijn volk. Sta op, heren, zongen de Joden Israëlieten dan. Sta op tot uw macht en strijd voor ons. Trek op, dat staat ook in deze psalm. Dat gaat dus over een strijd en de ark werd meegenomen in het leger, midden in de strijd. En de Heere gaf zijn volk de overwinning. Dus in dit geval is de ark niet zozeer de plek van de verzoening, maar van de strijd en de overwinning. De ark. Waar was die eigenlijk? Wat weten we daarvan? Na de uittocht kwam de ark terecht in Silo. Dat weten we uit de boeken Samuel. Daar in Silo stond de tabernakel. Daar was Eli, priester, samen met zijn zonen. En daar werd Samuel als jongen in de dienst des Heren ingewijd. Die ark had vanuit Silo een hele geschiedenis meegemaakt. Weggevoerd naar de Filistijnen. Weer teruggekeerd nadat God had ingegrepen. En had een plek gekregen in de plaats Kiriat Jearim. En als die ark daar is aangekomen, dan hoor je er vervolgens eigenlijk helemaal niets van. Samuel wordt de leider van Israël. Hij roept het volk een paar keer bij elkaar, in Gilgal bijvoorbeeld. Koning Saul wordt gezalfd. Er gebeurt van alles, maar die ark, daar wordt niets over gezegd. Die speelt kennelijk geen rol van betekenis. Nu staat er in vers 6 een koorstuk. Wij staat daar opeens. In Efrata hoorden wij over de ark. Efrata. Bethlehem. Efrata. Dat is de geboorteplaats van David. En daar in zijn geboortestreek, daar ging op de een of andere manier het verhaal over de ark nog rond. Er was dus nog wel een mondelinge overlevering. Ja, er is ook een ark. Daar weten we van. Maar waar die is en of we die ark nu nog nodig hebben. Wij vonden haar, staat er daarna. Wij vonden haar in Jaar. Dat is hetzelfde als die plek die ik zojuist noemde, Kiriat Jearim, waar de ark dus was neergezet. Dat is ook opmerkelijk. We vonden haar. Dus niet, we wisten al waar we moesten zijn, maar ze moesten zoeken. En zoeken, dat kostte inspanning. En nu zijn we bij het begin van de psalm. Blijf David gedenken, Heer, en alles wat hij heeft doorstaan omdat hij die eed had afgelegd. Ik wil God weer in het centrum hebben. Op die plek waar God hoort, om zo te zeggen. En dat had te maken met de ark. Dat kostte inspanning. David moest kennelijk zoeken. Hij moest, om zo te zeggen, die ark van God onder het stof vandaan halen. Het begon er eigenlijk mee dat David schrok. David was heel succesvol geworden. Hij was koning van heel Israël geworden. Hij had de stad Jeruzalem veroverd en meteen tot zijn nieuwe hoofdstad gemaakt. En dan zit hij op een dag in zijn huis, in zijn paleis, wat hij had laten bouwen. En dan schrikt hij. Ik woon hier in een paleis. En waar woont God eigenlijk? Hij wist er inmiddels al van. God woont nog in een tent ergens. In een plek. Met helemaal geen uitstraling. En hij woont ook nog daar. En dan zegt de Heer, en dan gaat hij naar God toe. En dan zegt hij, dat kan toch niet, Heer. Dat ga ik anders doen. En merkwaardig genoeg, gemeente, de Heer de God is het daar niet meteen mee eens. Vind jij dat erg, David, dat ik mobiel ben? Dat ik zo'n kist als mijn troon heb, die je overal mee naartoe kan nemen? Vind je dat erg dat ik in een tent woon? Dat is ook een tijdelijk onderkomen. Ik ben altijd meegetrokken met mijn volk. En ik heb nooit om een tempel gevraagd. Dat is toch heel apart. David heeft een groot verlangen. Maar de God is daar niet zonder meer voor. En toch geeft God toe. Hij geeft toe. Sterker nog. De Heere God gaat er helemaal in mee. Met dat grote verlangen van David. En dan zegt hij zelfs, dan gaat hij zo ver dat hij zegt, dit is voor altijd mijn rustplaats. Ik heb het begeerd als mijn woonplaats. Die plek van jou, David. Hier verlang ik te wonen. Dat is Gods keuze. Maar die sluit dus aan bij een keuze van David. Davids verlangen wordt Gods verlangen. Hoe komt dat? We gaan nog even door. David heeft veel doorstaan, staat er, om die ark thuis te brengen in Jeruzalem. Hij schrok dus. Hij dacht, het moet echt anders. En toen was het zover. En toen zou de ark gaan. En toen is het nog helemaal misgelopen. Dat weet je. Uzza, een van de priesters, die wilde de ark redden. En die raakte de ark aan en hij werd ter plekke gedood. En het ging niet door, ze moesten terug. Ook dat heeft David meegemaakt. En toen de ark uiteindelijk in de stad kwam en David danste te midden van het volk, oogste hij daarmee de minachting van zijn eigen vrouw, Michal. Deze psalm brengt het volk in latere tijd onder een andere koning, terug naar dit begin. En het wordt opnieuw actueel. In vers 8 staat een roep vanuit de tempel. Trek op naar uw rustplaats, u en uw machtige ark. Dat is ook opvallend. Het lijkt alsof de Heere God het opnieuw moet doen. Hij heeft zijn rustplaats gevonden daar, maar dat is niet genoeg. Het moet weer opnieuw werkelijk worden en waar worden. En daarom wordt dat in de liturgie ook steeds weer herhaald. Trek op, Heere, naar uw rustplaats. U en uw machtige ark, u moet voor ons strijden. U brengt ons in de rust. Het gebeurde eens dat de ark in het leger werd gebracht. En dan helpt God, maar toen niet. Israël verloor. En dat was in de dagen van Hofni en Pinahas. Dat waren priesters die zich van Gods heiligheid niets aantrokken. En dan is de Heere God er ook niet bij. Ook niet als de ark wordt aangedragen en alle gebeden goed worden uitgesproken. Het is niet een automatische verbinding. God kiest. Maar het is geen automaat. En daarom klinkt hier ook een gebed. Laten uw priesters zich bekleden in gerechtigheid, vers 9. In deze psalm worden dus al die gebeurtenissen nieuw, actueel aan het volk voorgehouden. En het begint met dit. Heere, denk nog aan David. Denk nog aan David. Aan de moeite die hij deed, aan het lijden dat hij op zich nam. Ik moet zeggen, dat ik dat opvallend vind. De psalm begint niet met: Heere, denk nog aan uw eed. Dat zou je verwachten, dat gebeurt ook vaak. Denk aan uw belofte. Dat ligt voor de hand. Maar hier is het een beroep op David. Doe het om David. Om zijn overgave. Hij deed wat hij gezworen had en het kostte hem moeite. Het staat in vers 10 nog een keer. Wijs omwille van David uw dienaar. Het verzoek van uw gezalfde, dat is de koning die dan regeert. Wijs omwille van David uw dienaar het verzoek van uw gezalfde niet af. Die koning is misschien in nood, dat we zeggen Hiskia bijvoorbeeld. En wilt u hem verhoren omwille van David? Dat is bijzonder. Dat God aanspreekbaar is op wat David deed. David die God een plek wilde geven. In het centrum van zijn regering en van zijn volk. David die de ark uit de vergetelheid raakte. Die een nieuw begin maakte. Een reformatie zou je haast zeggen. En dat God daarin mee ging. Hier wil ik wonen. Jouw verlangen is ook mijn verlangen. En ik denk dat een mens zo'n invloed kan hebben op de eeuwige God. David was toch een echt mens. Hij had ook zijn zonde. Daarom mocht hij de tempel niet zelf bouwen. Dat zou Salomo doen. Maar God zag wel iets bij David. Zijn verlangen en zijn lijden. Gedenk aan David en dan staat er eigenlijk: en zijn lijden. Dat hij zichzelf ervoor over had. En als je mij nou vraagt: waarom ging God met David mee? Hij herkende zichzelf. Dat denk ik. Net als bij Mozes laat eerder. Heere, delg mij uit uw boek. Maar gaat u toch mee? God herkende zichzelf. En hij ging toch mee. Dit is dus wat deze psalm ons te zeggen heeft. Dat God een link heeft. Je zou zeggen een verplichting heeft. Met een plek en met een persoon in de geschiedenis. Nou heb ik het over die grote geschiedenis van Israël. Maar eigenlijk wil ik het ook met jullie hebben over onze eigen geschiedenis. Onze eigen kleine geschiedenissen. Het feit dat wij hier zijn, hè? Ik bedoel in de kring van de gemeente, in het licht van het woord. Dat heeft toch ook een geschiedenis. Dat ligt toch ergens verankerd. En dan kun je natuurlijk gelijk zeggen dat is Gods trouw en zo, maar ik wil daar nog iets anders over zeggen. Soms weet je nog iets van je voorouders. Maar eerlijk gezegd gaat dat vaak niet meer dan 3 generaties terug. Maar waarom zijn wij hier? Dan denk ik dat het enkelingen zijn in een geslacht, vaak enkelingen in een geslacht, die deden wat David ook deed, die ook schrokken, die ook dachten: we zijn het kwijtgeraakt, we horen het nog, de traditie is er nog, maar God staat niet meer in het middelpunt. En die zochten de Heere centraal te stellen, die zochten en die zwoeren eigenlijk, die gunden zich geen rust, totdat ze voor God die plek hadden gevonden, in hun gezin, in hun familie. Ik zou denken, reken maar, dat die mensen, die eenlingen er ook geweest zijn in jullie en mijn voorgeslacht. En misschien veel dichterbij dan 2 of 3 generaties terug. En dat we daarom hier zijn. Denk aan Willem-Alexander, koning. Waarom? Dat gaat terug op die ene voorvader. Die ene voorvader, hoe moet je die bekijken? Hij had er alles voor over. zijn familiefortuin, zijn familieleden. Die man heeft ook veel geleden. We weten ook heel goed dat hij berekenend was. En dat hij ook alles deed voor de familieeer, natuurlijk. Maar toen iemand een keer, hij zat aan de grond. En iemand vroeg hem, is er nou nog één vorst die jou steunt? En met wie je een verbond hebt? En hij schreef terug, ik heb een verbond gesloten, niet met enig vorst, maar met de potentaat van alle potentaten. En dat is dus onze geschiedenis. En ik geloof dat God nog gedenkt aan wat één mens deed en vooral wat één mens ook leed. Ten goede ook van dit volk. Wij werden een protestantse natie met vrijheid van geweten. Dus blijf nog gedenken, Heere, aan die David. Ja, David, die kreeg ook opvolgers, net als Willem van Oranje trouwens. Bij David werd het Salomo, ging ook niet vanzelf. Dat was ook min of meer nog een leidersweg, want er waren allerlei pretendenten. En die hebben het ook niet overleefd. Het is niet mooi geweest, maar Salomo werd het. En toen ging het verder en verder. En uiteindelijk in dat zuidelijke rijk, twee stammen, was het ook nog steeds iemand uit de dynastie van David. En hoe is het toen verder gegaan? Is het nog wat geworden met het Davidshuis? Werkt erfopvolging? Nou, er staat wel een voorwaarde nog in vers 12. Ik laat een van jouw nazaten je troon bestijgen. Houden je zonen zich aan mijn verbond? Aan de richtlijnen die ik hun geef, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon. Weer opnieuw, hè? Net als met de priesters. Het is geen automatisme dat God kiest. En dat Davids moeite daarin ook wordt erkend. Dat is geen gespreid bed. Er is ook een eigen verantwoordelijkheid. God gaat echt de geschiedenis in. Met mensen. Ik zei al, een oneindig risico. Maar zo gaat het. En als je dan zelf, dat hoop ik, onder de indruk komt van Gods weg in jouw geschiedenis. Juist dan moet je ook je eigen verantwoordelijkheid nemen en erkennen. Ja, maar als wij dan zelf ook verantwoordelijk zijn. Hoe loopt het dan af in de geschiedenis? Hoe is het met dat geslacht van David eigenlijk afgelopen? Nou, wonderlijk eigenlijk. Ik zou haast zeggen, net zo wonderlijk als met al die Oranjes die we hebben overleefd. Eeuwenlang heeft er nog een nakomeling van David op de troon gezeten. Je snapt het haast niet, want zo dwaalden ze iedere keer weer af, de meesten. Maar er komt een moment dat zelfs God zegt, zo gaat het niet langer. Dan gaat het volk in ballingschap en de laatste koning wordt afgezet. En dan is dus de vraag, hoe zing je dan nog zo'n psalm? Kun je eindeloos blijven volhouden dat het toch wel goed komt als je aan alles ziet dat het afbrokkelt? Israël, is deze psalm blijven zingen, ook in de ballingschap, maar wel op een bepaalde manier, in een bepaalde toonsoort. En dat zie je aan het opschrift, een pelgrimslied, een bedevaartslied, pelgrims op weg naar Jeruzalem. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je deze psalm kan zingen. Het is een lied van verwachting, dat de Heere nog wil luisteren, dat Hij nog raad weet, als onze ideeën zijn opgebruikt, als wij het zelf ook verknoeid hebben. En zo is deze psalm meegegaan, ook toen er eigenlijk niets meer in de werkelijkheid te zien was van die dynastie, die familie en van die plek. Heere, denk aan David. Aan zijn ijver, aan zijn lijden voor u. Er kwam een tijd. De tempel was inmiddels wel herbouwd. Dat deze psalm nog wel gezongen werd. Door een paar oude mensen. Die steeds maar in de buurt van de tempel bleven. Simeon en Anna. En toen werd er een kind binnengebracht. Op de arm van zijn ouders. Arme mensen. Maar ze wisten. Die zijn van de familie. Die komen uit het geslacht van David. Niemand had er erg in. Maar die paar mensen wel. En die gingen zingen van de vervulling. Wij gaan er nog steeds mee door. Wij zijn een gemeente die graag psalmen zingt. En daar moeten we ons maar niet te veel op beroemen. Want psalmen zingen, weet je, dat is niet de makkelijkste manier van geloven. Psalmen zingen betekent eigenlijk steeds ook aangevochten worden. Kun je dit nog wel zingen? Er zijn liederen, die kun je altijd zingen. Die zijn, om zo te zeggen, vloeibaar. Kan altijd. Is niet zo moeilijk. Psalmen, die moet je steeds weer oefenen. Psalmen zingen van een God die het lijden en de toewijding serieus neemt. Psalmen zingen van de God die ook onze geschiedenis serieus neemt. Met ontrouw kom je niet weg, ook niet als je de hele tijd psalmen zingt. Maar tegelijk is Hij de God die blijft gedenken hoe één mens zich één inspande. En daarom zijn de psalmen ook diep. Ze hebben een achtergrond in de echte geleefde geschiedenis. Jezus, Hij heeft de psalmen geleefd. Hij kwam erdoor aan het kruis. Toen er niets meer te zien was. Wij zingen ook deze psalm. In het licht van Pasen. En van Hemelvaart. Een bedevaartslied. Op weg naar Jeruzalem. Ja. Jeruzalem. Daar waar de impasse het grootst is. Daar zal de Messias komen. En zijn koninkrijk vestigen. En zo lang blijven we doorzingen. En heffen we onze hoofden op. Amen.